Open nu een betaalrekening bij ASN Bank, dan zijn de eerste 6 maanden gratis. Dat geldt natuurlijk ook voor ZZP'ers. Bekijk de voorwaarden op asnbank.nl.
NPO Radio 1. Het marathoninterview.
Welkom terug bij het Marathon Interviewer. 1 interviewer, 1 gast, 3 ononderbroken uren de tijd. Marcia Luiten ontvangt cineast Frans Wijs. En wat kwam er in het eerste uur aan bod? Zijn er plekken in je leven waar we beter niet kunnen komen, Frans, was de aanhef van Marcia. O god, ik durf er niet eens over na te denken. Ik durf soms mijn mond niet open te doen. Bang voor wat eruit komt. En ik maak geen zin af. Er mogen veel deuren in mijn leven niet open. Ik kan niet eens meer naar begrafenissen. De laatste keer op een begrafenis heb ik zo gehuild dat ik in een ziekenhuis terechtkwam. Kennelijk komt er nu van alles uit wat er eerder niet uit kon, zegt Frans. Hij wilde eigenlijk toneelspeler worden. Maar op de toneelschool werd ik weggestuurd met een mededeling. Wat jij aan lengte tekortkomt, heb je niet aan talent extra. Ik begreep dat, zegt Frans. Ik deed auditie bij Wim Kan. Hij noteerde in zijn dagboek slechts: echt talent zie ik niet. Vader was acteur, hij ontvluchtte in 33 Berlijn, kwam naar Nederland, trouwde in 36 met de dochter van de hospita, kreeg Frans in 38. Vader was acteur, ik lees tegenwoordig het dagboek van hem, tijdens een onderduik gemaakt, vertelt Frans, voor het eerst. En wat bleek? Hij had geschreven: over een kwartier is het 12 uur en dan wordt mijn zoontje 5. Dat was dus in 1943. Toen mijn vrouw me dat voorlas, moest ik huilen, voor het eerst van mijn leven om mijn vader. Verder is hij nooit meer voor me geweest dan een hand die me een vlinder liet zien. Ik werd ondergebracht in een boerderij in Limburg. Daar werd ik als een zoon behandeld. Op mijn 5e was ik koeien aan het melken, met mijn hoofd tegen de warme flanken van het beest. Ik sliep als kruikje met de 3 meisjes van de boerderij in bed. Ik was een kind, 10 jaar jonger nog. Ik genoot, ik verlangde naar bed elke avond. Ik werd een Limburger, ik sprak dialect. Ik hielp varkens bevallen met mijn kleine handen. En dat katholieke leven met wierook en rozenkrans bidden, ik vond het heerlijk. Maar op een zeker moment stond opeens mijn moeder aan de deur. Ik zag een vreemde vrouw die alleen maar stond te huilen. En die toch zo slim was om me daar toch maar 1,5 jaar nog te laten. Maar uiteindelijk heeft ze me meegenomen in een vliegtuig vanaf Eindhoven naar Soesterberg. Ik moest de klompen uit en de schoenen aan. Alleen om jou nog een keer te zien heb ik Auschwitz overleefd, zei mijn moeder. Verder praten zij er niet over. Vader die verraden werd, overleefde het kamp niet. Mijn moeder bleek, kon niet voor me zorgen. Het ging niet goed. Ze stuurde me steeds naar die tante en dan weer naar die tante, van pleeggezin naar pleeggezin. Ik heb maar 1 keer echt een gesprek met haar gevoerd. Toen hij 13 was, kwam Frans in het Joods jongensweeshuis. Daar was ik bevoorrecht. Ik had nog een moeder. In benarde situaties voel ik me nog steeds bevoorrecht. Al ligt de zelfhaat op de loer. Het Joods weeshuis was opeens een heel ander toneelstuk dan het katholieke leven, maar wel een toneelstuk. Ook het jodendom heeft theatrale elementen, moet je weten. Maar er was die droevenis, de trauma, herdenkingen, verboden, vooral op Sabbat. Een lage bewolking die overal hangt. Mijn motto: no problems, only opportunities. Ik ben gulzig, ik wil altijd iets maken. Ik ben dol op het leven, ik ben blij dat ik er ben. Ik hou van alles. En dan zegt hij, zelfs van dit gesprek. Gelukkig maar, want het gaat nog 2 uur door. Wilt u reageren, mailt u met marathoninterview@vpro.nl. En er is nog enorm veel niet gezegd. Dus de microfoons gaan weer open voor Marcia Luiten en Frans Wijs.
Ja, Frans, we gaan nog 2 uur door. En we gaan het hebben over je werk. Want dat deurtje hebben we nog niet open gedaan. Je bent een gulzige man, je hebt ontzettend veel films gemaakt. Toen het leven is verrukkelijk in 1962, toen dat niet doorging, toen heb je heel veel andere films gemaakt. Het Gangstermeisje, De Inbreker, dat was echt een kaskraker. Rooie Scene was ook een enorm succes. En op een gegeven moment maak je dan de film Charlotte in 1980. En daarna komen eigenlijk hele andere films. Leedvermaak in 1989, Bij nader inzien 1991 wordt vaak gezien als je allerbeste werk. Eigenlijk zie je dan een regisseur die van meer commerciële films naar arthouse films gaat, hè, naar filmhuisfilms die gewaardeerd worden door een kleiner publiek. Is dat een ontwikkeling van gevoel naar heel erg beredeneerde films, meer intellectuele films?
Even terug naar, zei je nou, 1991 maakte ik mijn mooiste film.
Wat Bij nader inzien?
Oh, Bij nader inzien.
Dat is 91?
Ja, maar dat is een totaal. Ik bedoel, want ik dacht, je hebt het nu over Charlotte. Als je een film eruit haalt. En men zal geen films eruit. Ik bedoel, net zoals je ook geen voorkeur voor een bepaald kind. Als je veel kinderen hebt, moet doen. Maar Bij nader inzien is een totaal voor mij een toevalligheid. Ik bedoel, ik heb wel eens verteld dat ik het, toen het script me. Ik was op dat moment was ik bezig in Rome. Waar we Kees de Jong aan het doen met Gert Thijs. Gert Thijs en ik was. Enfin, dat is weer een ander verhaal. Maar ik was toen op dat moment bezig met een toneelstuk in Rome te maken. En toen kreeg ik ineens een script opgestuurd door René Segers. En dat was Bij nader inzien. En waar Leon de Winter in eerste instantie het script had geschreven, die was weer doorgestuurd naar Jan Blokker enzovoort enzovoort. Ik zal niet het hele verhaal vertellen. Maar het was een zesdelige serie voor de televisie. Ja. En eerlijk is eerlijk, niet dat ik op de televisie neerkeek als filmmaker, maar voor mij was, ik heb wel eens gezegd, nog liever één blinde in een bioscoop die naar mijn film kijkt dan 1 miljoen mensen die allemaal voor de televisie zitten. Nou, dat heb ik enorm terug moeten nemen toen ik het Bij nader inzien had gemaakt. Want ik merkte, terwijl ik nogmaals geen verschil zie eigenlijk, hè, verhaal vertellen is een verhaal vertellen. En of je nou via de radio, via de televisie of via de bioscoop of via het theater tot je neemt, je bent nog altijd het kind wat eigenlijk voor het slapen gaan toch iets wil horen. Dat is wat ik denk dat het essentie van alles is.
Maar je had dus wel altijd in je eigen systeem had je een rangorde waarin het theater bovenaan stond en televisie onderaan bungelde.
Absoluut onderaan, omdat ik weet, daar zitten twee mensen in een kamer te kijken naar Bij nader inzien. En dan de ene zegt tegen de ander, hé, zo'n tapijtje als wat daar op de tafel ligt, dat is precies wat ik bedoelde. En ik bedoel, je hebt het idee van hoe ingewikkeld de plot ook mag zijn. Uiteindelijk kijken ze alleen, oh ja, die hebben we die laatst toch ook in een andere film nog gezien.
Is dat dan wat je stoort?
Iedereen praat.
Die rangorde wordt dan dus bepaald door de mate van concentratie die de kijker opbrengt.
Natuurlijk.
Want de concentratie in het theater is heel iets anders dan.
Kijk maar. In de klas vroeger op school, de laatste schooldag, als de leraar de gordijnen dicht ging doen en de lampjes aandeed en iedereen in zichzelf kroop om te gaan luisteren naar het verhaal. Er was eens en dan kwam de leraar. En dat waren de hoogtijdagen. Ja. Daar kon niks tegen op.
Ja.
En ik bedoel, wat mij irriteert bijvoorbeeld in de synagoge is dat ik dus echt geen idee heb wat daar in het Hebreeuws allemaal wordt gezegd. Zoals het Latijn in de katholieke kerk ook. Alleen dat is dan toch nog weer iets dichter bij het Italiaans, zeg maar.
Maar stak het je dan dat Bij nader inzien wat een televisieproductie was, uiteindelijk zulke juichende recensies ontving?
Ik was er zo ongelooflijk echt blij en trots. Want ik herinner me nog dat ik op zondagavond was het echt stiller op straat. Ik wil het niet overdrijven, maar het was echt. Het lijkt namelijk wel alsof het de allereerste zwart-wit televisie was. Maar het was gewoon. Het was gewoon.
91, we hadden kleuren tv en warm water en wasmachines. Ja.
Maar ik ging dan voor het raam staan, keek naar de overkant van de gracht en zag dat in allerlei huizen op precies hetzelfde moment de weerspiegeling van de overgangen in wat je ziet, shots gesneden worden, dus van licht naar donker of van door. Dacht ik, daar wordt gekeken, daar wordt gekeken, daar wordt. Dat zag je.
Dat is ook magisch, ja.
En dat was voor mij zo'n openbaring. En dat ik de volgende ochtend in een espresso bar, waar ik mijn ontbijt of zo, dan hoorde ik letterlijk namen van personages langskomen. Van heb je de David en David en de.
Dus toen zag je een concentratie ook, waardoor je dédain voor die tv eigenlijk verdween.
Sterker nog, ik kon niet wachten, want bijna hetzelfde jaar heb ik van Bijna de Inzien heb ik meteen op afbetaling gemaakt. En daarna nog één. En toen, nou ja, toen was het op. Maar eerlijk is eerlijk, zoals ik nu inmiddels, maar dat is hopelijk aan het einde van het gesprek, dat ik me echt voor het eerst van mijn leven in documentaires heb begeven. Dat was toen de televisie.
Ja.
Dus met andere woorden, dat hele ijdele gepraat van mij van het belangrijkste is het verhaal wat je te vertellen hebt. Daar gaat eigenlijk alles over. Ja. Vanaf het moment dat je geboren wordt tot je laatste snik.
Ja.
Ja.
Maar in dat oeuvre, hè, dat je hebt gemaakt, is er in 1980 een film, Charlotte heet die, die uiteindelijk een kantelpunt blijkt te zijn. Ja. In je hele film oeuvre.
En dan moet ik heel, ik weet niet of je eerst de vraag wilt stellen, maar ik krijg bij de naam Charlotte komt er meteen een soort vreemde warmte neemt bezit van me. Omdat ik weet, kijk, heel kort, als ik het moet samenvatten.
Vertel me, wie is Charlotte?
Voordat ik Charlotte vertel, want dan hou ik niet meer op. Ik zou bijna zeggen. Nee, hou ik echt niet meer op. Ik kan echt 3 uur lang mijn liefde voor dat verhaal. Maar wat we zijn gebleven, eigenlijk bij. Ik bedoel, je hebt het gangstermeisje aangeraakt. Met gangstermeisje is eigenlijk het kind wat via het levensverrukkelijk, niet gemaakte levensverrukkelijk. Ja. Toen kwam het gangstermeisje. Een film die absoluut 5 weken heel goed liep en daarna door niemand meer werd gezien.
Een Nouvelle Vague film in Nederland.
Een Nouvelle Vague film. Nu is hij op de Filmacademie, wordt hij, heb ik begrepen, heel vaak gevraagd. Omdat dat was toen, ja, nou, die tijd. Dus Godard, enzovoort, enzovoort. Dat was, na 5 weken stopte het. Alsof alle Vrij Nederland lezers hem hadden gezien en niemand er meer naartoe wilde. En toen hebben we dus inderdaad revanche willen nemen. Rob Dumay, die inmiddels al heel lang niet meer is, maar met wie ik op de filmschool zat, die heeft met mij 4 films achter elkaar gemaakt. De eerste was echt een film. En toen noemden we het ook entertainment. Nu moet er echt iets gebeuren. Want de Nederlandse film, ik bedoel, wat dat betreft is Paul Verhoeven natuurlijk echt mijn grootste opponent al geweest. Want ik heb wel, als ik Paul tegenkom, zeg ik, we gaan toch wel alle 220 worden. Hè, zodat we tegen elkaar door kunnen blijven vechten. Want eerlijk is eerlijk, ik maakte De Inbreker. Hij had net had hij Rode Sien net gemaakt? Rode Sien. Die is van mij. Nee, maar ik bedoel, hoe heet die film over iets over
de aanslag?
De hoertjes. Nee, de eerste. Hoe heet de eerste film van hem? Nou, laat maar zitten. Maar Turks Fruit. Ik maakte Rode Sien. Toen kwam hij met Keetje Tippel. Ik weet nog dat ik Charlotte had gemaakt. En toen zat ik in Rome. En toen zag ik voor het eerst in de krant Il Film Hollandaise. En ik dacht, oh, ze gaan. Want ik wist dat Charlotte verkocht was aan Italië. Die had meegeproduceerd, overigens. Dus met andere woorden, ik zag voor het eerst dat ik dacht. En weet je wat het was? Het was de film van Paul Verhoeven, die heeft gemaakt. Ik vergeet titels. Maar in ieder geval was Paul Verhoeven had zijn eerste film in Italië. Terwijl ik in Film Hollandaise was voor mij. Charlotte, bij wijze van spreken.
Ja,
goed,
ja.
Maar nu om het af te maken. Ik was dus op een gegeven moment, had ik dus De Inbreker, Naakt over de Schutting, Rode Sien, Heb Meelayet. En toen had ik het gevoel, en bij Heb Meelayet ging het zo ver dat ik inderdaad overwoog om met mijn lelijke eend tegen een boom aan te rijden op weg naar de set. Omdat ik dacht, oh, dan ben ik tenminste verlost ervan. En dat is niet, en het is onaardig, want het is gewoon, het is een van mijn kinderen. Ik bedoel, ik noem mijn speelfilm sowieso de kinderen die je ook achterlaat. En die gewoon bij je horen. Maar die film, dat voelde gewoon niet goed. En toen kwam dus een interview van met Ischa. Mm-hmm. Die dus mij de cruciale vraag stelde. Want ik weet dat ik had de keuze tussen naar een psychiater gaan in die periode. Of door
of
hem
geen. Ja,
en dan prefereerde ik toch Ischa. En die zei, waarom maak je nou niet eens 1 keer iets wat met jou te maken heeft? En toen zei ik, ja, er is nog nooit iets gebeurd wat volgens mij de moeite van het filmen waard is. En dat is geen valse bescheidenheid. Het is echt dat je jezelf niet ziet als een onderwerp voor een film. Dit is een waterfles voordat er verkeer... Maar in ieder geval, toen hij dat vroeg, die zin uitte en zei... waarom maak je niet eens één keer iets wat ergens met jou te maken heeft? Toen dacht ik ineens, ik heb 3 jaar geleden... heb ik een tentoonstelling gezien in het Joods Historisch Museum... aanbevolen door degene die mij heeft ondergedoken in de oorlog. Hans Roduin. Die letterlijk, ik zeg nog steeds, op de fiets naar Zevenum is gekomen. Dat is niet waar. Hij heeft me op de trein gezet en daar ben ik weer verder vervoerd naar Zevenum. Maar hij had dus mijn meest succesvolle film, dus de film...
Rooie Sien.
Wat erg. Dat komt door, dat heb ik je al verteld, hè, dat je, ik ben aangereden door een taxi.
Ja.
En dan, daardoor ben ik de namen kwijt. Maar in ieder geval... De inbreker. Dank je wel. Dat was echt voor het eerst 13 weken uitverkochte weekends, bla bla bla. En toen belde hij me op en zei: Frans, ik heb die film gezien. Hij is heel aardig en heel goed. Maar je moet nu naar het Joods Historisch Museum. Daar is voor het laatst vandaag Charlotte Salomon. En toen ben ik inderdaad daar naartoe gegaan. En ik was totaal echt liefde op het eerst gezet. Ik was totaal gevangen door een meisje die was opgegroeid in de stad waar mijn vader vandaan kwam. Want zoveel wist ik wel over
Berlijn.
Ja. Berlijn. En ik had een. En wat ze heeft gedaan is letterlijk haar leven in beelden te hebben geschilderd. Dus, ja. Dus in plaats van toen ik het geld zocht voor die film, toen en ik in Cannes was en met Amerikaanse producenten en echt zoekend naar geld, zei ik, ja, op een gegeven moment moet je dan zo'n film pitchen, heet dat. En toen zei ik, ja, het is een soort van Anne Frank, alleen ze heeft het niet geschreven, ze heeft het geschilderd. Ja. 1300 afbeeldingen van haar leven tussen haar geboorte, zelfs voor haar geboorte, tot aan dus de oorlog.
En ook zij heeft de oorlog niet overleefd.
Niet overleefd enzovoort.
En dus je hebt haar leven verfilmd. En dat was die film uit 1980.
Toen Ischa zei, waarom maak je niet iets wat echt met jou te maken heeft?
En waarom had Charlotte... Waarom had zij zoveel met jou te maken?
Omdat ik het als alibi had gebruikt. Wilde gebruiken om naar Berlijn te kunnen. Om die film te maken. Want het speelt zich voor het grootste deel in Berlijn af. En een deel in Zuid-Frankrijk waar ze ondergedoken is. En ik weet het niet. Ik was Judith Herzberg tegengekomen. En ik bedoel, het is een naam die ik met liefde spreek. Want omdat ik heb bijna 31 jaar met haar films gemaakt. En zij was de eerste die mij eigenlijk weer... als we nu weer terugkomen op het geloof... die mij weer een beetje terugbracht in het geloof. Want ik was inmiddels niet meer in een Joods klimaat. Ik maakte films, inderdaad, ga maar na, De Inbreker, enzovoort. Dus ik leefde een leven waarin ik, bij wijze van spreken... er was niets Joods meer aan.
En ook weinig oorlog.
Ook dat niet. Ik merkte dat ik gewoon films aan het maken was. En met name films over mensen waarvan ik wel eens heb gezet... daar zou ik nog geen half uur mee in een café praten. Terwijl als je een film gaat maken, ben je soms jaren bezig met iemand. Je te identificeren, te proberen. Je bent voortdurend aan het denken. Eerst nog als karakter, daarna met de acteur die hem gaat spelen, enzovoort, enzovoort. Maar als dat iemand is waarvan je denkt, ja, wat moet ik ermee?
Was je dan gemotiveerd door het idee dat het kaskrakers waren? Commercieel succes, erkenning?
Nogmaals, het sleutelwoord voor mij is toch acteurs. We hebben het al over gehad. En acteurs zijn voor mij ongeveer... iets wat ik zelf niet heb kunnen worden. Maar wat nog steeds voor mij de meest dierbare figuren zijn die er zijn. Omdat ze een vak beoefenen. Wat, ik bedoel, ik zou in het volgende leven wil ik wel als dirigent een keer het proberen. Of zelfs wel als schrijver. Maar dit is wel het dichtst waar ik naar verlang.
Ja.
Ik bedoel, je kan me niet gelukkiger maken dan me tussen acteurs te zetten. En me onzichtbaar te maken, zodat ik alleen maar hoef te luisteren, bij spreken.
Kun je dat uitleggen? Wat is dat? Dat, zeg maar, het het fenotype acteur, dat iets is wat jou zo gelukkig maakt, ook als mens?
Daar moet iets heel erg veel van mijn vader in zitten, zonder dat ik me dat bewust ben. Want ik bedoel, het willen vertellen van hem, het door naar hem naar bed gebracht te worden, terwijl ik helemaal niet zo'n liefhebber van bed ben. Maar dat ik kon niet wachten tot hij zou zeggen, we gaan dan dat verhalen vertellen.
Meegenomen worden in een verhaal.
In alles, zelfs die vlinder die mij op zijn hand, die waarvan ik nog steeds dat met die vleugeltjes, dat ik hij moet een en al. Hij was heel klein. Hij was een hoofd kleiner dan ik, en ik ben klein. En hij had de Engelse ziekte, heette dat. Dat was een gebrek aan vitamine. En hij was dus een soort Toulouse-Lautrec. Dus van, hij zei ook heel vaak tegen mensen: u denkt dat ik zit, maar ik sta. Ik bedoel, hij bleef dus als hij opstond, dan ging hij in dezelfde. Dan bleef zijn hoofd op precies dezelfde plek verder lopen. Want hij was wel acteur. En een hele leuke acteur. Ik heb hem voor het eerst echt in een film pas gezien. Ik bedoel, dat was de eerste keer dat ik dat verhaal heb ik wel eens verteld. En dat ik gewoon in een bioscoop wachtte op Citizen Kane. Die kwam te laat. Toen zei iemand, we gaan even een leuke film draaien totdat Citizen Kane arriveert. En dan gaat, dat was een nachtvoorstelling ergens. En ineens zag ik mijn vaders naam op de titels. Jaakdaf Dich heette het, of De Jacht op Jou of zo. In ieder geval, hij was een casting director die op zoek was naar een mooie vrouw. En door iedereen met een tasje in zijn gezicht werd gestaan. Zo'n komische film. En ik weet nog dat ik zelfs als een soort verraad, dat toen de vrienden die om me heen zaten zeiden, hey, is dat familie? Ik zei, nee, absoluut niet. Nee, niet.
Waarom zei je dat?
Omdat ik als de dood was. Ik wist dat. Ik hoop dat ik hem herken. Want je is klein op film betrekkelijk. Als je close-up
ziet. Je had nooit beeld van hem gezien.
Ik had een klein fotootje van hem gezien, wat mijn moeder nog had bewaard. Maar voor de rest had ik geen idee. Dus ieder karakter wat zich voordeed in die film, dacht ik, oh, dat zou wel eens kunnen. Ja, die ogen lijken wel een beetje op mijn ogen. Even, in ieder geval. Terug naar het idee van waar mijn vader mij heeft beïnvloed in mijn liefde voor acteurs. Ik weet niet wat het is, maar het is. Hoe moet ik het zeggen? Het is levend geworden fantasie.
Ja, en je koestert ze, hè? Want kijk, als je kijkt naar. Na die film Charlotte veranderden er een aantal dingen in jouw filmen. De thema's werden zwaarder. Het ging vaker over oorlog en onverwerkt leed.
Ja, met enige angst zit ik nu naar je te luisteren. Omdat ik denk, ja, nou, pas op dat je. Nee, want kijk, het enige wat ik wel zeg is, ik wil niet meer, sinds Charlotte had ik me voorgenomen, en daar heb ik me tot nu toe afkloppen. Dat had ik vaker moeten doen al. Maar in ieder geval, ik wil geen films maken over, laten we zeggen, mensen waar ik gewoon niets mee heb. Want elke film is 5 tot 6 jaar van je leven.
Ja.
Een beroemde producent in Amerika heeft ooit gezegd, it takes 7 years to make a movie. Nou, 7 jaar, dat zijn kostbare jaren.
Dus je bent zuiniger geworden met je aandacht, kun je zeggen. Maar
ik wil geen films maken over mensen waarvan ik eigenlijk niet geïnteresseerd ben wat ze werkelijk beweegt om dat te doen wat ze gaan doen. En dat is eigenlijk het enige. Het woord melancholiek zou ik zelf kunnen uitvinden nog voor mijn films. Ik bedoel, ik merk dat terwijl ik nog steeds een comedy wil maken, dat er absoluut sprake is van melancholie. En, maar het is niet zo dat ik ernstiger. Je zou hoogstens kunnen zeggen, Judith neemt me daarin mee ook. Of heeft me daarin meegenomen. Want ik weet dat ik toen ik Leedvermaak als eerste keer zag in het theater.
Was het toneelstuk van Herzberg?
Van Judith. En dat was nadat we Charlotte hadden gemaakt. Maar zij is toch ook de. Ik heb wel gezegd, als ik de vader van Charlotte ben, is zij de moeder van Charlotte. Want zij heeft absoluut. Ik weet dat toen ik haar. Ik heb haar zelfs per ongeluk. Noemde ik haar Charlotte toen ik voor het eerst met haar mee naar huis ging. Dat ik echt. En daar heeft ze me altijd aan herinnerd. En toen ik dus dat gesprek met Ischa had gehad. En ik dacht, ja, Charlotte. Niet over mezelf, maar Charlotte. En toen dacht. Toen heb ik ook Rob de Meij gezegd, die op dat moment nog bezig was met het soort films. Nou ja, de volgende film was alweer aangekondigd. Toen zei ik, waarom gaan we niet Charlotte maken? Ze zeiden, ja, maar daar gaat geen hond naartoe. Zeg, kom. En ik zei, maar ik wil die film maken. Maar ik had wel altijd het gevoel, ik wil 1 film per jaar maken. Omdat ik gewoon, nou ja, ik noem het wel eens dat de cast en de crew, en vooral de crew, is mijn familie. Ja. Als je in mijn werkkamer had gekeken, dan had je, die er dus nu momenteel even niet is, omdat ik aan het verhuizen ben, maar daar hangen dus alle crews van alle films, gewoon zoals anderen hun familie aan
foto's
de muur
hebben.
Ja.
Heb jij die crews, en, ja.
En, ja. En dus ik, dat gevoel van ik wil elk jaar een film maken. Ik heb 5 jaar lang geen film gemaakt om Charlotte te kunnen maken. Ja. En dat is gewoon omdat ik het gevoel had. En ik heb ook wel eens gezegd, ik heb tussen mijn 38ste en mijn 43ste ben ik 38 gebleven. 5 jaar lang wou ik niet ouder me noemen dan 38. Dus totdat ik Charlotte had gemaakt. En toen was ik ineens 43.
Ja. En weet je, dus die. Er was bijvoorbeeld een Volkskrant recensie over de film Charlotte. Zal ik even een stukje uit voorlezen.
Van Peter van Buren.
Ik denk van Peter van Buren.
Het
moet Peter van Buren zijn geweest. Maar de film Charlotte dankt zijn succes natuurlijk vooral aan de regie van Frans Wijs. Zo laat hij zijn acteurs als in een drama van Tsjechov de mens achter de mens spelen. En ligt hij langzamerhand de sluier op die over de waanzin van zijn hoofdrolspelers hangt. Na die film Charlotte sprak men over jou als een acteursregisseur. Wat is dat dan precies?
Nee, dat is. Nee. Weet je dat ik vind het overigens leuk dat je dit voorleest. Want ik dacht dat je iets heel anders ging voorlezen van Peter van Buren. Want de kop van dat artikel. Maar ik probeer de recensies niet te lezen. Cross my heart.
Waarom niet?
Omdat ik. Ja, ik zou bijna zeggen.
Verdraag je het wel als er iets vervelends staat?
Ik heb bijvoorbeeld Finn, de laatste film die ik heb gemaakt.
Ja, een kinderfilm.
Een kerstfilm. En inderdaad, geschikt voor de kinderen. Daar heb ik geen enkele recensie van willen lezen. Omdat ik al aan de ogen van Geza, die zo naar me keek van, oh nee, ga maar niet lezen. Dat is eigenlijk nog erger. Maar nogmaals, en die vervloekte sterretjes of puntjes of balletjes die je krijgt. Ik wil het niet. Want ik bedoel, het zijn toch je kinderen. En het is alsof iemand zich over de wieg werkt en zegt, oh, blijft die zo weinig haar houden? Of zo, weet je wel. Het is, ja. Je denkt, want Peter, diezelfde Peter had geschreven. Ik weet niet of ik hem goed citeer, maar in de kop stond bijna een meesterwerk. En toen heb ik hem geschreven, zou je hem alsjeblieft even de regels willen sturen die nodig zijn om aan het meesterwerk te voldoen. Ik bedoel, ik had echt het idee van, hey, wat heb ik dan, wat ben ik misgelopen?
Ja.
Aan de andere kant, eerlijk is eerlijk, diezelfde Charlotte, waar ik over droomde terwijl ik aan het draaien was, dat ze nooit aardig naar me keek als ik er in de droom tegenkwam. Terwijl ik 30 jaar later, was het 30 jaar later? Ja, 30 jaar later heb ik een documentaire gemaakt over leven of theater, over diezelfde Charlotte. Ja. En ik moet je zeggen dat ik toen het gevoel had dat ze me echt lief had. Dat ze echt zei, ja, hè, nu vertel je echt eindelijk mijn verhaal.
Ja. Ja, maar dus die film is ongelooflijk belangrijk geweest in jouw hele oeuvre. Maar het was ook al eerder met De Inbreker, met Rijk de Gooier bijvoorbeeld, dat mensen zagen in jou een regisseur die op een bijzondere manier met zijn acteurs omging. Ze mochten bijvoorbeeld hele lange takes spelen aan 1 stuk door, waarin je niet ging lopen snijden. Dat werd wel echt een beetje jouw handelsmerk. Hoe kwam dat zo, dat je dit zo anders ging? Hoe was dat, zeg maar, die liefde voor die acteur?
Dat gek is dat ik dat niet ervaar. Ik denk, kijk, mijn verlangen om acteur te worden is nooit weg. Ik heb net, het klinkt als opscheppen, maar mijn vrouw die zei, oh nee, dat moet je niet doen hoor. In Adam en Eva speel ik een rabbijn. De allerlaatste, heb je hem niet gezien?
Nee.
De allerlaatste aflevering. Ik werd ook de volgende dag meteen in een café herkend. Ik herkende je aan de stem, want ik had een baard. En ik herkende mezelf niet eens, bij wijze van spreken, toen ik in de spiegel keek. Met een baard en grijs. Nou ja, grijs ben ik. Maar in ieder geval. En ik merk dat ik op een gegeven ogenblik. Ja, want ik heb wel 3 keer, 4 keer nee gezegd tegen het hele aanbod. Maar ik dacht, nee, dat moet ik niet doen. Maar nu ik het heb gedaan, merkte ik dat ik toch echt het verlangen om. Nou ja, dat vertaal ik nu in liefde voor acteurs. Maar Het is dat een acteursregisseur, ik weet niet wat dat is. Ik bedoel, de ene... Ik bedoel...
Heel veel mensen, zelfs je eigen zoon, Geza, die zegt dat over jou. Die zegt, kijk, mijn vader is veel meer een theaterregisseur eigenlijk dan een filmregisseur. Omdat hij vooral naar die acteurs kijkt. Dat zegt Geza over hoe jij regisseert. Okay, dat je alles uit zijn acteur wil halen. Dus ik vroeg me af, als jij zo'n acteur... Je gaat casten voor een nieuwe film. Je bent nu een caster voor Het Leven is Verrukkelijk. Waar kijk je dan naar? Wat is dan wat is de vonk die moet overslaan om iemand voor zo'n rol te kiezen?
Nou, het leuke is en het moeilijke van je vraag, waar kijk je dan naar? Want ik heb al gezegd, tussen het binnenkomen door de deur en het handen schudden voor het begin van de casting, is dat eigenlijk een soort bijna cruciaal moment. En ik denk wel eens, wat is casten? Ik bedoel,
dus
we hebben allemaal andere ouders.
Het.
Nee, je weet het niet echt. Eerlijk is eerlijk. Ik heb wel eens gezegd, ik praat het langst met de acteurs waarvan ik eigenlijk al meteen weet, nee, dat is hem niet.
Uit beleefdheid.
Niet, ook uit omdat ik ben ook afgewezen. Dus ik bedoel, wat dat betreft herken ik...
Ja, dus je doet onmiddellijk aan nazorg?
Ja, nou, het is niet eens bewuste nazorg. Het is zo eigenlijk... Het erg vinden om iemand af te wijzen, dat ik dus daar dan veel en veel... Acteurs zeggen ook wel eens, bij jou, als ik bij jou wegloop, heb ik altijd het idee, ik heb die rol. Maar allemaal, denken ze dat ze toch. Dus het is wat dat betreft, is het... Maar goed, waar kijk je naar? Dat is de moeilijkste vraag die me ooit is gesteld. Want waar kijk je naar? Waar kijk je naar als je een meisje ziet voor het eerst waar je verliefd op kan worden? Het is ons dierlijk instinct, denk ik gewoon. Ja. Waar je naar kijkt. Of waar je meekijkt. Ik bedoel, want je hebt allemaal een andere moeder. Je hebt allemaal een andere vader. En die twee bepalen ook weer in grote mate met wie je gaat trouwen. En met wie je voor film ziet. Ik bedoel, ik heb Matthijs van Heining is de producent van Het Leven is Verrukkelijk. En we zijn nog lang niet uit het. Ik ben al. Zo blij dat hij echt de twee jongens meteen heeft omhelst, bij wijze van spreken.
Want één
is Geza. En dat is natuurlijk een absolute riskante. En je wordt erg verdacht als je je eigen zoon.
Voel je dat
in
zo?
Een film. Ja, ik heb gisteren toen bij zijn verjaardag ook in de speech gezet. Denk erom, als wij samen staan te praten op de set, dan kijkt de crew op zijn horloge en zegt: staan ze nou gewoon als vader en zoon? Of is het de regisseur die aan het werk is? Precies. En we staan onder hoogspanning. Wat dat
en waarom
betreft.
Neem je dat risico?
Omdat ik niet alleen van hem houd, maar het is ook dat ik denk, ik wil mijn leven... Ja, ik noem het de cirkel rondmaken zonder daar verder ook maar enige consequentie aan te verbinden. Maar ik vind het dus letterlijk een zegening om een keer met hem... Want hij zit in heel veel van mijn films, maar als een soort mascotte. Hij zit bij Leedvermaak zit hij in de Happy End. En hij zit in bijna de inzien, in de afbetaling, heel klein. Allemaal people, echt. Maar hij zit overal in. Hij zit in Boy Ecurie, wat ik een hele mooie film vind. Ik heb en ik wil graag met maar dat is... Ja, ik bedoel, het is een beetje hij is... Ik bedoel, hij heet Geza, mijn vader heette Geza. En ik denk ook steeds, ik heb een Geza terug in mijn leven. En ik weet dat toen hij net geboren was en 8 dagen oud tussen ons insliep... en ik mijn ogen opendeed om 5 uur 's ochtends... en toen lag hij met grote ogen naar me te kijken... zoals alleen een kind kijkt naar iets wat hij nog niet begrijpt... waar hij nog heel lang aan moet wennen... Oftewel, vader, moeder, enzovoort, enzovoort. En ik dacht, ik zie de ogen van mijn vader. En zo
maak jij die cirkel rond.
Ja, ja. Nou, ik wil ook, ik vind het ook echt... Ik bedoel, daarom zeg ik, het leven is verrukkelijk, is toch een celebration. Is echt iets wat ik wil maken om dat het een betekenis heeft. Dat ik zelf het gevoel heb... Ik wil ook heel veel van de cast... want ik moet nog casten. Van mensen waarmee ik heel veel gewerkt heb. Ja. En die iets voor mij in ieder geval betekent. Dus
want
waar kijk je naar?
Want dat doe je vaker, Frans. Je ziet in jouw oeuvre zie je heel veel acteurs steeds terugkomen. Hè. Neem Rijk de Gooier, die zelfs in de trilogie Leedvermaak, Qui Vive en Happy End.
Ik zal nooit vertellen.
In Happy End, waar hij alleen nog maar kijkt. Ja, en ook dat is prachtig.
Ik weet nog het moment dat. Dat wij op zoek waren nog naar die rol. En dat iemand,
de rol Hans Kemna,
Hans Kemna zei, waarom vraag je Rijk niet? Zei ik, Rijk?
Maar die ken je goed van de inbreker.
Ja. Die dus inderdaad op de kring dingen, weet je, nou, inderdaad de reputatie had van daar komt Rijk, de Joden moeten nu naar huis, want anders wordt ze beledigd. Nee, bij wijze van spreken. Ja. Dat ik dacht, ja, toen heb ik hem het script gestuurd. Dat zal ik nooit vergeten. En ik belde hem op. Ik zei, Rijk, lees het script, maar ik weet nu al dat je het niet doet. En ik zweer het je, anderhalf uur later belde hij me op en zei, Frans, ik wil absoluut die film doen. En hij was prachtig.
Ja. Maar je speelt vaak met dezelfde acteurs, hè? Pierre Bokma, Leedvermaak. Ja. Dat is Pierre Bokma's eerste Gouden Kalf, heeft hij daarmee gewonnen. Ja. En nou ja, tot de dag van vandaag speel je met hem. Dus dat is ook daarin, je hecht je heel erg aan de acteurs met wie je werkt, lijkt het.
Ja, misschien is, ja, ik zou bijna, maar dat is eigenlijk het werk van mijn vrouw, om te zeggen, maar misschien maak ik ze wel echt tot mijn familie.
Familie.
Ja, dat, bij gebrek aan familie. Is dat mijn familie? Ja, maar dat klinkt wel erg. Als er nu een acteur luistert, trek het je niet aan.
Je bent nog steeds veilig. Maar je hebt natuurlijk heel lang echt geen familie gehad. Je vertelde bijvoorbeeld, net vertelde je dan met Kerstmis, dan ging ik met mijn moeder naar de bioscoop.
Ja. En dan liep ik langs al die huizen waar overal families zaten te eten. En ik was zo jaloers. De reden waarom ik Finn heb gemaakt was omdat ik dacht, dit is het soort film waar ik met mijn moeder naartoe ging. En dan kwamen we met tranen in de ogen naar buiten. Maar we waren toch gelukkig dat we nog leefden. En de wereld was uiteindelijk toch goed. Want daar ging die film dan weer over. En je moet even pijn hebben en er moet even iets misgaan, maar daarna gaat het weer goed. En dan gaan de kerstklokken bijeren en dan is het. En dat.
Maar je keek wel met pijn in je hart naar al die families die aan een kerstdis zaten. Ja. Dat had je niet met je moeder.
En dan gingen we daarna naar. Ik wijs nu naar. Niet bestaat Rembrandtplein hier.
Of Mediapark.
Maar dan gingen we daarna. En dan moest ik de eerste dans. Moest ik dan. Bij Rutek was dat, geloof ik. En dat werd ook gedanst. En dan moest ik de allereerste keer met mijn moeder dansen. Want dan wisten alle mannen. Dat ze het Soehaben was. Want ze wilde wel dansen. Ik bedoel, mijn moeder was. Als ze goed was. Dan was ze meer dan goed. Ze is gestorven op de 11e van de 11e. En ik hoef jou niet te vertellen wat dat betekent.
Carnaval.
Zij ging elk jaar naar Maastricht met een paar vriendinnen om carnaval te vieren. En de confetti kwam letterlijk uit de klerenkast naar beneden toen we na haar overlijden en begrafenis haar kasten gingen leegmaken. Kwam echt kwam naar buiten. En dan denk je Auschwitz overleven en dan carnaval vieren. Ik bedoel, nou ja, hoe gek kan het worden? Ja. Ik bedoel, en dan stortte ze in, altijd rond mei, april, mei, als de lente kwam. En dan zo rond oktober, november krabbelde ze weer overeind. En dan ging ze weer ook naar Parijs en flirten en ging dansen. En ze was, dus het was, nou ja, hemelhoogjauchzend, om het maar in het Duits te houden.
Ja. Hey, even terug naar het film maken. Hè? Want ik las net dat stukje voor van Peter van Buren waarschijnlijk. Die dan zegt, Wijs die laat de mens achter de mens spelen. En hij ligt de sluier op die over de waanzin van zijn hoofdrolspelers hangt. Ik vroeg mij af, laat jij zelf zo gemakkelijk dan ook de mens achter Frans Wijs zien van zijn latente angsten? Je voelde je altijd bevoorrecht. Hoe penibel de situatie ook was.
Dat is een Ik krijg het neiging om eventjes Regina te bellen. Maar dat zal ik niet doen. En überhaupt het strooien met namen van... Nee, weet je... ik ben een voyeur. En dat is een tegenstelling...
Naar anderen?
Ik ben een absoluut... Ik merk dat ik echt een voyeur ben. Door Remco werd ik op de Kring geïntroduceerd. En ik zat er altijd te kijken. Harry Mulisch met Peter Schat en noem maar op. En de discussies en de gevechten. Maar ik zat altijd te kijken. Ik drink dus niet. Dat is een groot nadeel natuurlijk. Dus met andere woorden zat ik als een soort... Als een uil zat ik naar dat alles te kijken. En ik denk dat voyeurisme... geeft me een soort veiligheid... Bij acteurs. Ik bedoel, want die willen niet anders dan zich uiten.
En bekeken te worden.
En ik heb absoluut... Ik bedoel, ik ben wel ijdel. Ik bedoel, het hele gesprek is een grote, volgens mij, uiting van ijdelheid. Maar ik heb wel het gevoel dat ik eigenlijk stiekem, heb ik altijd gezegd... zou ik het liefst onzichtbaar willen zijn... en overal een beetje bij kunnen komen om naar te kijken. Ik ben wat dat betreft absoluut waanzinnig nieuwsgierig. Ik zeg, ik ben gulzig. Niet gul. Ik ben helemaal niet gul. Gulzig. Maar ook echt...
Ja, maar acteurs noem je ook gul. Iemand die royaal is, die mensen succes gunt. Maar laten we even hier blijven. Je zegt, ik ben een voyeur, ik kijk graag naar anderen. We hadden het eerder al over dat interview met Ischa Meijer. Hè, dat eigenlijk het kantelpunt in je filmoeuvre inleidde. Namelijk, daarna ging je de film Charlotte maken. En het interview met Ischa Meijer, dat is uit 1975. 12 juli 1975. En... het is een prachtig interview, een echt Meijer-interview. En hij heeft je volgens mij meerdere malen gesproken. En dan op een gegeven moment schrijft Ischa Meijer over jou... en ik lees nu voor uit zijn interview. Hij zegt, hij, dat ben jij... het Jodendom wekt gêne bij me op. Ik heb het weggemoffeld. Sinds ik dat weeshuis verlaten heb... wil en kan ik er niet meer aan denken. En dan, na 3 gesprekken, schrijft Meijer, zeg jij... ik wil dat je opschrijft dat ik je dit alles verteld heb... omdat ik het niet meer als interviews kon beschouwen. Het waren gesprekken waarbij wij samen uit balans raakten. Jij herkende veel in mij en ik ben het niet gewend... dat mensen zich in mij verdiepen. En het werken aan zo'n film, de grote vermoeidheid... tijdens 6 weken draaien, haalt pantsers bij je weg. Zodat emoties die je anders gemakkelijk kunt verbergen, losbreken.
Heb ik dit allemaal gezegd?
Dat zijn jouw woorden.
Ik herinner me er echt.
Dus je hebt ook gezegd... je hebt bijvoorbeeld, dat zei je net al... ik heb het gevoel dat er in mijn leven niets de moeite waard is... om aan het publiek voor te leggen. Angst om er zelf aan toe te geven, maar ook schaamte. Ik ben er als de dood voor om mijn verleden tot iets te gaan zitten opheppen... waar woorden als verdriet aan te pas moeten komen.
Ja.
En daar kwam natuurlijk wel een beetje mijn vraag uit voort. Want jij kijkt graag naar anderen. En we begonnen dit gesprek met de vraag... zijn er plekken in jouw leven of in jou waar we niet mogen komen? Er zijn talloze deuren... Die waarschijnlijk niet open gaan. Zijn dit die deuren dat je dat verleden met je ouders die naar een kamp zijn gegaan, ja, in dat jongensbeeshuis, zijn dat de deuren die je hebt dichtgedaan en de sleutel hebt weggegooid?
Ja, het is het makkelijkste om te zeggen. Ja, zo is het helemaal. Ik kan het niet beter kunnen verwoorden. Maar ik heb de angst dat ik. Ik weet het niet. Ik weet niet wat ik erop moet zeggen. Echt niet. Ik herken het niet als zodanig. Nee. Met het begrip sleutels, iets dicht doen en niet meer in willen komen. Ik zeg, het feit dat ik bijvoorbeeld inderdaad... En ik heb nu een hele vreemde blackout. Dat ik denk, dit heb ik toch allemaal al een keer gezegd. Mm-hmm. Maar nee, niet bij jou. Maar ik bedoel, net, dus een uur geleden. Ja. En dat ik denk, wat vreemd. Want Dat is dus het moeilijke om het zo... Daar had ik veel beter een geleerde kunnen zijn... die gewoon uitlegt hoe het in zijn werk is... en hoe de mens dient te leven of beter zou kunnen gaan leven. Dat heb ik allemaal niet. Ik zit gewoon over mezelf te praten. Wat dus inderdaad...
Maar hier nog eentje uit Israël. Ja? Daar zeg je, ik ben ontzettend bang om met iets... wat een ander als leed zou kunnen ervaren te gaan koketteren.
Ja.
Dat
ik realiseer me dat dit hele station dat we nu even hebben aangedaan, dat een station is wat ik eigenlijk gewoon. Ik heb je verteld. Ik weet even niet meer of ik het wel of je verteld heb. Dat ik ooit door Hans Keilson, dat was de psychiater, heb ik dat al in dit gesprek gezet. Hans Keilson was toen ik 12 was en in het Joods kinderthuis, het weeshuis, kwam. Dan moet je allemaal naar Hans Keilson. En die zit dan.
Man die prachtig boek heeft geschreven,
precies,
in de band van de tegenstander.
Waar ik nog een film van had willen maken, wat helaas niet is doorgegaan. Enzovoort, enzovoort. Maar ik ging naar hem toe. En hij zat. En ik herinner me nog, er lag een viool op zijn. Wat grote indruk op me maakte. Ik dacht, een psychiater die ook nog viool speelt, dat is een hele goeie. En toen keek hij zo over zijn brilletje me aan. En hij had net die papieren voor zich, waar alles in had gestaan. Waar de ouders, alleen de moeder nog in het leven, verder niemand meer, familie, bla bla bla. En toen zei hij, je hebt het moeilijk gehad. Hè? Je hebt het heel erg moeilijk gehad. En toen zei ik, wanneer dan? Ik zweer je, wanneer dan? Was de enige waar ik op kwam. Ik had geen idee waar hij het over had. Dus met andere woorden, dat de sleutel weggooien... is kennelijk zo op een plek geweest dat ik hem ook nooit meer terugvind... dat ik gewoon zelfs daar op dat moment, toen was ik dus 12, 13... geen idee had waar hij het over had.
En je hebt ook later, toen was je een kind... je hebt ook later nooit over jezelf gedacht als... ik ben een getraumatiseerd mens.
Nee. Nee, echt niet. Ook als ik dingen vertel, ook aan jou nu... is het niet met de bedoeling om zielig gevonden te worden. Integendeel.
Nee, dat wil je juist niet, zeg je tegen Ischa Meijer.
Ja. Dat wil ik ook echt niet en dat wil ik nooit.
Nee.
Omdat ik denk gewoon... Nee, dat misschien is het... Ja, ik weet het niet. Ik ben in Italië een aantal jaren opgevoed... dus dan ben je heel erg van de horoscoop. Hè. De leeuw. Ik ben een leeuw. En een leeuw die gaat niet kruipend van de pijn. Die laat zo lang mogelijk merken dat het hem nog niet heeft geraakt, toch?
Dus dat is trots.
Ja, denk ik. Hoop ik. Ik weet het niet wat het is, maar in ieder geval... Hoe kwamen we hier nou aan? Want ik zie ineens allemaal sleutels.
Ik zie allemaal sleutels liggen. Nou, maar is dat een angst om sentimenteel gevonden te worden? Is dat iets wat
dat is een slecht woord. Ik bedoel, sentimenteel is een woord wat ik eigenlijk probeer te mijden. Ja, terwijl ik weet... Daarom zeg ik het woordje melancholiek heb ik daarvoor in de plaats. En melancholiek is weer een nobele vorm van medelijden, zeg maar. Dat heeft nog een soort status. Maar eerlijk is eerlijk, ik weet dat mijn films behoorlijk melancholiek zijn. En ik weet ook dat ik... Kijk, ik heb vroeger... ik heb ooit van Willy van Hemert heb ik meegemaakt. Toen was jij nog niet geboren, maar die maakte grote... van die series, wat nu dan series heet.
Ja.
En die... Ik heb hem een keer heb ik hem geïnterviewd voor... Nou, dat is een te lang verhaal. Met een camera. Dus ik maakte een filmpje over hem. En toen merkte ik dat hij... als hij naar zijn eigen film zat te kijken, heel vaak moest huilen. Ik dacht, nou, dit wil ik dus nooit meemaken. Dat ik ooit ga huilen over mijn eigen verzinsels... of voor mijn eigen werk of wat dan ook. En ik, op een of andere manier, tot en met... Ik zal nooit vergeten, Rooie Sien... dat daar het liedje werd gezongen van Telkens Weer.
Telkens Weer, ja.
En dat ik Wilke was er dan Alberti. Draaien, Wilke Alberti. En het was een liedje wat erg bestemd was voor Naakt over de Schutting, overigens. Maar niet met die tekst, maar wel die melodie. En die vond ik veel te mooi. Dus toen zei ik tegen Ruud Bos, Ruud... het moet gewoon een lekker liedje zijn, waar enzovoort, enzovoort. En dat ik toen ik Rooie Sien ging maken, dacht ik... maar dit is een liedje wat ze gewoon moet zingen... als het uit is met haar man op oudjaarsavond, enzovoort, enzovoort. Nou, dat is haar lijflied geworden. Ja. En waarom vertel ik dat, behalve om op te scheppen? Omdat ik toen we draaiden, alles in één take. En dat is niet uit eerbied voor acteren. Ik hou van één take, omdat ik... Dat is dan het dichtstbijzijnd ook.
Nee, het dichtstbij theater.
Zoals ik ook... mensen die aan mijn films werken op geluidsgebied... die zeggen, ik heb nog nooit een film gemaakt... waar zo vaak deuren open en dicht gaan... waar lampjes zo vaak aan en uit moeten klikken. En dat is gewoon omdat ik... in plaats van meteen midden in de scène te beginnen... heb ik toch de neiging om ze eerst binnen te laten komen... En weet je, het gevoel van dat het wel degelijk spelen wordt. Ja. En niet van het stukje. Nou, fijn, dat is. En hoe kwamen we daar nou op? Waar was ik al gebleven? Want dat is dus het ergste van dit. Dat ik begin te vertellen over.
Ik heb wel iets heel anders. Op het gevaar af dat je mij nu sentimentaliteit gaat verwijten. Maar je vertelde in het eerste uur dat je niet meer naar begrafenis kan.
Ja.
Dat je niet meer naar begrafenis kan omdat je wordt overmand door zo'n verdriet. En dat je zo hard moet huilen dat je al 2 keer in het ziekenhuis bent beland.
Ja, dat was,
en nu zeg je net, ik heb mezelf heilig voorgenomen. Ik zal nooit huilen om mijn eigen film. Want dat is melodramatisch en sentimenteel en lelijk. Dat mag niet. Maar dat huilen op die begrafenissen, wat is dat enorme leed dan?
Dat is gewoon letterlijk de tranen die dus gewoon, als ze er zouden moeten komen, er niet zijn. Ik bedoel, ik hou het letterlijk dus tegen. Want ik de laatste keer gebeurde het bij iemand die ik eigenlijk nauwelijks kende, die ik uit solidariteit met mijn vrouw...
Dat is bijna een geestig verhaal, dat jij...
Ja, en dat ik naar buiten ging en daar... En toen een echte dokter heeft gebeld en gezegd, ik voel dit en dat hier bij mijn hart. En ze zijn meteen naar het ziekenhuis en meteen... en toen heb ik inderdaad Regina gehaald en gezegd, ik moet weg. En die heeft me echt in een wagentje gezet en mee echt als een invalide. Nou, en ik ben gedotterd. Ik bedoel, het is een soort, zoals ik ook maar 1 keer in mijn leven echt dronken ben geweest... Maar dat is een soort... En toen een hele huis heb ondergekotst. Nu was ik... Ik bedoel, ik...
Maar dus die begrafenissen, die doen wel erg... Ja, maar die doen dus wel een deurtje open.
Ja, maar het is de begrafenis... Ja, maar het is altijd een deurtje van de muziek... of van iemand die uit zijn woorden komt omdat hij zo ontroerd is. Het is je identificeert je met verdriet. Veel meer dan met de persoon die daar op dat moment... En het verdriet... Als werkwoord, ik weet niet of hoe je dat
bedoelt. Daar ben je altijd omheen gelopen, want dat vertelde hier aan Ischa.
Is iets wat, precies wat ik niet echt... En nu, ouder wordend, merk ik dat ik... Ik moet tot mijn schande bekennen dat ik nu al een paar keer... de afgelopen kerst naar iets zat te kijken. En dat ik echt merkte, oh my god, nu moet ik oppassen. Want ik zit hier in mijn eentje een beetje te huilen.
Ja.
En dat is vreemd. Ik vind dat dus ook. En ik sta mezelf ook niet toe.
Maar nu moet ik je wel iets bekennen over huilen en kerst en films. Ik heb met mijn hele gezin. Zijn we Finn gaan kijken. Die film die jou zo dierbaar is, die 3 jaar oud is. En we hebben met z'n allen in tranen voor de televisie gezeten.
Want, yes, nee.
Nee, het was echt prachtig en ontroerend. Dus ik was verbaasd dat jij zei dat die film eigenlijk veel te weinig aandacht heeft gehad.
Ja, het is, ik weet niet wat er is gebeurd. Er is echt iets helemaal echt verkeerd gegaan. En hij heeft prijzen gewonnen. Ik heb een heel jaar, letterlijk als een boetedoening, zou ik bijna zeggen, alle festivals afgereisd.
Met deze film?
Met, naar Toronto, naar Montreal, naar Litouwen, weet ik veel. Noem maar op. Ik ben echt van Portugal tot Italië. En ik was niet naar Israël, omdat daar op dat moment ook veel raketten kwamen. Maar in ieder geval...
Maar in Nederland viel het als zaad op steen.
Nul. Een doodgeboren kind. Echt. En nu heeft hij dus in de 12 of 13 prijzen al op allerlei festivals. Van Tokio tot, nou ja, noem maar op. En dat is niet om op te scheppen, maar dat ik denk, wat is hier aan de hand? Wat is hier gebeurd? Wat heb ik? En ik neem het mezelf kwalijk. Want een film die niet goed lukt. Er zijn ook, ik bedoel, Vrouw van het Noorden heb ik gemaakt. Het is een coupeersverfilming. Heeft het niet goed gedaan. Maar ja. Dan denk ik, dat begrijp ik wel. Die had 10 jaar eerder gemaakt, enzovoort. Weet je, het zijn echt je kinderen. En ze hebben allemaal... De ene is een gelukskind. Bijvoorbeeld Rode Sinus. Die hebben we echt gemaakt omdat die ons werd aangeboden. En hij moest voor dat en dat de datum. Want dan waren de rechten nog. En het is een van een liefdesbaby geweest van me. Ik bedoel, het is echt. Dus nog steeds een film die ik. Terwijl ik eigenlijk maakte van. Want ik zou een hele andere film maken. En toen zei Rob Dumay. Laten we nou gewoon die film doen. Die
over een animeermeisje.
Ja, precies. En inderdaad. Met ook de zekerheid dat het Willeke Alberti de hoofdrol moest spelen. En. Maar dat is, voor mij echt nog een van de films waar ik echt ontzettend van houd. En
zo kwam ook aan het tweede uur van het marathoninterview van Marcia Luiten met filmmaker Frans Wijs een eind. Wilt u reageren? Mailt u naar marathoninterview@vpro.nl. Na het nieuws, het derde en alweer laatste uur van dit marathongesprek. Heel graag tot zo.
Nooit meer slapen.